rondvraag. Wie wil er gebruik maken van de rondvraag? De heer Hareus. De heer Odebril. De heer Hareus.
Ja, bedankt voorzitter. Vragen over een tweetal onderwerpen. Eerste gaat over dat eind april bekend werd dat het Rijk extra financiële middelen beschikbaar stelt aan gemeenten. Per saldo komt er tot en met 2027 3 miljard beschikbaar voor gemeenten. Dit extra geld helpt onder andere om de jeugdzorguitgaven beter te dekken en de terugval in het gemeentefonds vanaf 2026 deels te dempen. Onze vragen daarover zijn dan ook: in hoeverre zijn de gevolgen van dit besluit al duidelijk voor de Tubbergse P-nota en begroting voor 2026? En in hoeverre dekte dit het naderende begrotingstekort? Maar nog belangrijker, zullen de inwoners van onze gemeente door deze extra middelen minder gaan merken van de financiële uitdagingen waarvoor wij als gemeente staan? Dat is het eerste onderwerp.
Dank u wel. Kijk even naar het college, wie deze vraag gaat beantwoorden. Heer Posma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik doe dit even ook namens de wethouder Niens, die financiën in portefeuille heeft. En wellicht dat een aanvulling op uw laatste vraag. Wat merken de inwoners ervan omtrent de jeugdzorg? Nog even naar mijn buurvrouw kijken, die sociaal domein in portefeuille heeft. Maar uw vragen zijn heel terecht en heel logisch. En ergens waren we natuurlijk ook wel content dat er toch iets gelukt is en dat het Rijk eindelijk toch wat over de bal komt. Maar het is nog steeds niet een heel groot feest. Want we hebben nog steeds een enorme uitdaging om de financiën toch op orde te krijgen. Met dat ravijnjaar waar steeds over gesproken werd. Dit helpt wel. Maar in hoeverre en welke impact dat heeft, dat kunnen we u nu nog niet zeggen. Dat doen we echt bij de behandeling van de P-nota. Er wordt op het moment hier intern ook heel hard aan gewerkt om de goede details voor u op een rij te zetten. En hoeverre dat impact heeft op het naderende begrotingstekort. Ja, dat heeft natuurlijk invloed op het begrotingstekort. Het begrotingstekort zal geringere mate zijn. Maar nog steeds is over de gehele linie, maar dan met jeugdzorg in het bijzonder, want dat is een steeds uitdijende lastige post. Daar kunnen we nog niet gedetailleerd genoeg over zijn. Ik wil ook geen verkeerde informatie geven. Dus ik zou u willen vragen, meneer Haarhuis, om daar nog even op te wachten. Dan komen we bij de P-nota uitgebreid op terug. En voorafgaand aan de behandeling daarvan is er ook nog de bijeenkomst met onze financiële specialisten. En daar kunt u de vraag absoluut opnieuw stellen. En we zullen u daar dan ook passend antwoord op geven. En ja, gaan de burgers dat minder merken? Eigenlijk, als er iets minder bezuinigd moet worden dan eerder, dan is dat het kleine voordeel, maar we verwachten dat er nog steeds wel bezuinigd moet worden.
Dank u wel. Dan had de heer Haris nog een vraag.
Dit was na tevredenheid beantwoord, dus we wachten het af. Verder, tijdens de commissievergadering van 19 november 2024 hebben wij gevraagd hoe het hier zit met het aanvragen van de maatschappelijke fondsen voor kinderen door ouders. Dat was toen naar aanleiding van een onderzoek van ABN AMRO, waaruit bleek dat bijna de helft van de ouders niet of niet alle mogelijke aanvragen doen, of aarzelen om aanvragen te doen voor die fondsen. Er is toen aangegeven door wethouder Berning dat er begin 2025 gewerkt zou worden aan een universeel aanvraagformulier om aanvragen eenvoudiger te maken. Onze vraag is dan ook, kan de wethouder aangeven wat hiervan de stand van zaken is?
Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Berning.
Dank u wel, voorzitter. Dat klopt inderdaad. Er wordt ook nog aan gewerkt. Wat ik toen volgens mij ook al zei, maar val ik een beetje aan herhaling waarschijnlijk. Iedereen ziet de uitdaging. Dus maakt het niet uit of je nou of stichting leergeld is, op de verjaardagsbox, op de voedselbank. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Iedereen ziet de uitdaging om de inwoners die in armoede verkeren, om die op een goede manier te bereiken. Is een uitdaging van ons allemaal. En vanuit die hoedanigheid hebben ze gezegd, nou, misschien kunnen we het vereenvoudigen door één aanvraagformulier op te stellen. Daar zijn ze ook mee bezig. Daar zitten wel wat haken en kleine haken en ogen aan, zeg ik dan maar eventjes. Omdat een aantal organisaties, ja, die zijn lokaal, maar die zijn ook vanuit het landelijke weer verbonden, zeg maar. Hè? En daar moet het ook passen. Maar de intentie is nog steeds om dat goed te komen in elk geval. Maar hij is er nog niet. Maar er wordt wel nog steeds aan gewerkt. Dus het is nog steeds een lopend traject. Dus ik ga ervan uit, in ieder geval dit jaar, dat er wel iets komt. En of alle partijen kunnen aanhaken, waar wij nog steeds hopen natuurlijk. Dat is even de vraag. Maar in ieder geval zoveel mogelijk. Dat was hem, voorzitter.
Dank u wel. Voldoende voor nu.
Ja, Ja. We houden het in de gaten dan.
Dan had de heer Oudebrand nog een vraag voor de rondvraag.
Ja, dank u voorzitter. In de raadsvergadering van 28 januari, Jongsleden, hebben we in de vragenuurtje aandacht gevraagd voor de WOZ-aanslag van de kerk in Vleringen. Hierbij is de toezegging gedaan dat het team WOZ en Belastingen wil onderzoeken of de kerk voor een vrijstelling in aanmerking komt. Kunt u ons aangeven of dit onderzoek al is afgerond en of er reeds een conclusie is? Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar het college. De heer Posma.
Dank u wel. Nou, we komen ook namens wethouder niet. Financiën die hier ook prima over gaat. Maar we hebben net nog een vraag gedaan, heel snel. Dus ik wacht op een antwoord. Maar ik weet, denk ik, het antwoord ook wel. Er wordt aan gewerkt. Ze zijn aan het uitzoeken. Is nog niet paraat. Maar komt op korte termijn in ieder geval voor de periode.
Dank u wel. Voldoende voor nu? Ja. Dan gaan we door naar agenda punt 8. In een raadsvoorstel dat deze avond in deze commissievergadering althans op de agenda staat. Ook de voorbereiding op de raadsvergadering van 27 mei. Namelijk de actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening, ook wel APV genoemd. De raad wordt voorgesteld de geactualiseerde APV gemeente Tubbergen 2025 vast te stellen. De laatste wijziging van de APV heeft in 2023 plaatsgevonden en sindsdien hebben er zich weer nieuwe ontwikkelingen in regelgeving en beleid, als ook in jurisprudentie. Voorgedaan, die het wenselijk maken om deze APV te actualiseren. Wie mag ik op dit agendapunt het woord geven? Heer Oude Vrielink, heer Groothuis, heer Keurink, heer Haarhuis en mevrouw Heithuis. Heer Oude Vrielink.
Dank u wel, voorzitter. Deze wijziging van de APV lijkt een reguliere actualisatie op het eerste oog en toch zijn er wel degelijk wat gevolgen aan verbonden. Allereerst ten aanzien van de evenementen. Onze fractie die stelt voorop dat evenementen veilig en ordelijk moeten verlopen. Tegelijkertijd met deze wijziging moet er wat ons betreft geen extra romslomp ontstaan voor vrijwilligers, bijvoorbeeld van MFA's. En de vraag is of deze wijziging extra romslomp voor vrijwilligers oplevert, ten aanzien van evenementen of dat dat niet het geval is. Ten aanzien van, en op dit moment wordt ook gewerkt aan de evenementenvisie. En wij gaan ervan uit dat dit daarin wordt vertaald, deze wijziging. Dus vandaar even een bevestiging. En dan ten aanzien van kabitschieten. Er worden extra regels gesteld aan kabitschieten. En in het raadsvoorstel staat dat met name het doel is om de grotere installaties toe te staan. Maar tegelijkertijd komen er ook wat extra strenge voorwaarden bij. Bijvoorbeeld ten aanzien van tijdstippen en leeftijden. Het wordt als extra voorwaarde gesteld dat nu kinderen onder de 16 jaar niet meer mogen kabitschieten, zoals wij het lezen. En onze fractie vindt het doorgeven van tradities erg belangrijk. En schieten we daar ons doel niet letterlijk mee voorbij, is onze vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de heer Groothuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens ons gaat het ook om een actualisatie die zorgt voor meer duidelijkheid en vereenvoudiging. Wij vonden de waswoordlijst ook veel duidelijkheid geven. En we sluiten ons ook mede aan bij het kabitschieten, wat de andere partijen net zeiden. We hebben ook nog een korte vraag. Kan het college toelichten hoe is gekeken naar de handhaafbaarheid van de aangepaste regels, vooral bij de onderdelen waar het is geschrapt of eenvoudiger is gemaakt? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan de heer Kupik.
Dank u wel, voorzitter. In het stuk staat iets over het buurtfeest. Er staat tussen teksten van meldingsplicht. Voor mij is in ieder geval niet duidelijk of er nu wel of niet een meldingsplicht voor is voor het buurtfeest. Over de meldingsplicht is ook niet duidelijk hoe je dat gaat melden. Is dat een telefoontje? Is dat een mailtje? Of moet je een formulier invullen? Ik kan me voorstellen dat een telefoontje dat je daar later misschien gedonder mee krijgt, is er wel of niet gedaan. Dan was een paar jaar geleden ophef in Tubbergen over een donkere man die zich ophield in ons buitengebied. In dat kader vraag ik me af of je in Tubbergen mag slapen langs de openbare weg. Lees ik niets over terug, dus misschien is dat vergeten of staat het wel ergens, hebben we niet gezien. Dan heb je in sommige steden is overlast van dwalende winkelwagentjes. Ik weet niet of we dat in Tubbergen hebben. Maar je zou bijvoorbeeld ook een verplichting kunnen opnemen dat winkeliers herkenbare winkelwagens moeten hebben, zodat ze weer op de goede plek terechtkomen. Als laatste toezicht op de openbare inrichtingen. Misschien heb ik het helemaal fout of weet ik niet waar ik vinden moet. Maar ik lees nergens dat een vergunning vereist is voor een café of een hotel. Misschien staat het in een hele andere wet. Het lijkt me dat er wel iets op moet genomen worden. Of in ieder geval de voorwaarden voor een dergelijke vergunning. Ik heb geen idee waar het wel staat. Maar het staat hier in ieder geval niet in. Of ik heb het ook niet goed gezien. Dat was voorlopig.
Dank u wel. De heer Harus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, allereerst dank voor het raadsvoorstel. En het was natuurlijk al genoemd. De waswoordlijst is prettig. Nou ja, goed om periodiek hier bij stil te staan, zodat het actueel uitvoerbaar begrijpelijk blijft. Wat ons opvalt is op een paar punten de verlaging van de regeldruk waar dat kan. Er komt meerdere keren terug, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van de meldingsplicht voor kleine evenementen. Het feit dat nu ook tweedaagse kleinschalige activiteiten en evenementen in dorpshuizen of cultuurhuizen vergunningsvrij mogelijk zijn, mits aan voorwaarden wordt voldoen. Nou, we hebben ook als fractie herhaaldelijk gepleit voor laagdrempelig houden van evenementen en het ondersteunen van de verenigingscultuur. Dus daar sluit het mooi bij aan. Ook het voortzetten van het kabitschieten binnen de duidelijke kaders past bij het uitgangspunt van onze fractie om traditie en identiteit te waarborgen. Goed om te zien dat de regels worden aangepast aan de praktijk. We zijn uiteraard wel benieuwd naar de beantwoording van het college op de vraag van de heer Oude Vrielink. Verder hebben we als fractie ook nog een vraag richting het college. In hoeverre zijn bij deze actualisatie bijvoorbeeld dorpsraden, maatschappelijke instellingen of bijvoorbeeld evenementenorganisatoren betrokken geweest? Dit mede gelet op het feit dat in het voorstel wordt vermeld dat participatiesamenleving niet van toepassing is. Juist bij onderwerpen met zo'n hoog maatschappelijk gehalte als evenementen of het kabitschieten in onze kernen lijkt het ons zinvol om hier input uit te halen. Dus, we zijn benieuwd naar de beantwoording daarvan.
Dank u wel. Dan tot slot mevrouw Heidhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op de inhoud van de wijzigingen van de actualisatie hebben wij eigenlijk niet zoveel opmerkingen. Die lijken ons zeer gegrond en goed. Maar we hadden hetzelfde als wat de heer Harois van Keerpunt al zei. Met betrekking tot het proces, de participatie. Wij vroegen ons af waarom deze niet van toepassing is geweest, zoals in het raadsvoorstel staat.
Dank u wel. Dan gaan we naar het college. De heer Posma.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even snel meegeschreven, maar ik heb altijd hulp nodig bij dit soort kwesties. En ik kan niet zonder Leonie Gorten maken, die zit hier naast mij. Dus de steller ook. Ik begin bij de heer Oude Vrielink. Wij zijn ook voor veiligheid en ordelijkheid. Ik ben dus blij dat u het met mij eens en met het college eens bent. En we willen ook geen extra rompslomp. En dit voorstel ziet juist op het verminderen van de regeldruk. En het verminderen van die extra rompslomp. En het lijkt een beetje in tegenspraak met elkaar als u het soms leest. Ik snap ook wel dat je het ook zo zou kunnen uitleggen. Maar een meldingsplicht is van vele malen minder rompslomp dan een uitgebreide vergunning. Dus wij zijn daarin aan het versoepelen zonder dat we de focus op veiligheid en ordelijkheid uit het oog verliezen. Dus ik zou zeggen, wij zijn juist niet met extra wet en regelgeving bezig en extra rompslomp bezig. Omdat we meer mogelijk maken voor minder effort vanuit die vrijwilligers. Omdat we ook zien dat wij leven op al die goede vrijwilligers en al die activiteiten die hier steeds maar weer ontplooid worden. Het wordt ook vertaald naar de evenementenvisie, dat klopt. Daar wordt ook heel veel, en dan kom ik eigenlijk al bij heer Huis en ook bij mevrouw Heidhuis. Die evenementenvisie, daar hebben we ook al gesprek over gehoord met verschillende partijen, met ondernemers. Ook met de dorpsraden inmiddels?
Ja, er was een klankbordgroep, ook dorpsraden.
Ja, klankbordgroep met dorpsraadsleden. En die evenementenvisie, die is in wording, die is in de maak. Maar om wel ook altijd up-to-date te zijn, en daar helpt de VNG-modellering ons ook altijd bij, is het verstandig om bij tijd en wijle deze APV te actualiseren. En het is ook niet meer dan dat, een actualisatie. En de dorpsraden worden daar ook over geïnformeerd. Maar we kunnen niet voortdurend, omdat het altijd een stuk in beweging is en steeds in progress is, op voorhand elke keer opnieuw die participatie-exercitie doen. Dat doen we wel bij het grote beleidsstuk, maar bij een actualisatie van een stuk in mindere mate. Maar uiteraard worden ze op de hoogte gebracht. Meneer Oudevriendink en ook anderen, u had vragen over CABIT, extra regels voor grotere installaties. Erfgoed van zeer groot belang, culturele traditie. Ik probeer het even te paraphraseren hoor, en voor mezelf op een rij te zetten, maar het college vindt dat ook van zeer groot belang. Ik ben zelf een aantal keren nu bij die CABIT ook langs geweest. We genieten daar met z'n allen ook enorm van. We zien ook wat dat met de mensen doet, maar het moet ook veilig. En het is niet per definitie zo dat een hele grote installatie, die er dan wel heel imposant uitziet, waarvan je denkt, nou, dat kan wel een bom zijn of een kanon, wat is dat groot. Maar die zijn soms vele malen veiliger dan een hele kleine melkbus, die misschien een beetje verroest is en waar maar 30 liter in kan. Of nog een kleiner vat. Wat wij zeggen over leeftijdscategorieën, de toezichthouder moet minimaal 16 zijn. Dat wil niet zeggen dat mensen, kinderen, dat is ook voor kinderen heel spannend en heel leuk, zeker die puberleeftijd. Ik ben ervaringsdeskundig, want ik vond het vroeger ook prachtig. Maar het is niet zo dat die 16 min daar niet ook bij betrokken mag zijn. Alleen er moet altijd iemand, omwille van de veiligheid en de ordelijkheid, bij aanwezig zijn die in ieder geval 16 jaar of ouder is. En die spreken we daar dan ook op aan. Dus de verantwoordelijkheid ligt dan daar. En volgens mij heb ik uw vragen dan beantwoord.
Een korte interruptie.
Ja, ik weet niet of ik gelijk daarom mag inhaken. Ten aanzien van die leeftijd, er staat wel in het stuk dat het moet gaan om een... Er wordt geschoten door een persoon vanaf 16 jaar. Dus het gaat niet om een toezichthouder vanaf 16 jaar, maar echt de persoon die schiet. Dus mensen die onder de 16 zijn, die mogen dan niet meer schieten. Zo lees ik de APV.
Dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat de kinderen daar niet bij zijn. Nee. Voldoende? Dan ga ik naar... dat mag ik niet doen, dat moet de voorzitter doen, excuus. Meneer Groothuis, hoe wordt er gekeken naar het handhaven van de regels? Hoe dat tot stand is gekomen en hoe dat gemaakt is, dan kijk ik toch even naar mijn buurvrouw.
Ging het specifiek over CABIT?
In de algemeenheid.
Ja. Ten aanzien van een actualisatie van de APV is het eigenlijk altijd tweeledig. Enerzijds heb je de maatschappelijke ontwikkelingen die ervoor zorgen dat je eens in de zoveel tijd natuurlijk die APV aanpast. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook gewoon een aantal aanbevelingen die de VNG jaarlijks doet. En dat tezamen, zeg maar, zorgt ervoor dat we toch wel een beetje de ambitie hebben om eens per jaar, eens per twee jaar de APV te actualiseren.
En hoe zit het dan met de handhaafbaarheid? Wordt daar ook op geacteerd? Of?
CABIT kan ik daarover zeggen dat de regels zoals ze eigenlijk eerder in de APV stonden minder goed handhaafbaar waren. En dat we echt zoekende waren naar wanneer je dus inderdaad een keer een ronde wilt maken. Dat je dan ook niet overal tegenop moet treden omdat de werkelijkheid heel ver afstaat van... Ja, datgene wat we geregeld hebben. Vandaar ook dat we eigenlijk veel meer willen toeschrijven op veilige installaties en niet zozeer op de grootte van de installatie. Dat is wat zojuist ook al aangegeven. Het is niet altijd de grootte die maakt of een installatie wel of niet veilig is.
Voldoende op dat punt?
Ja. Goed, dankjewel, Leonie. Dan ga ik naar heer Keupink. U vroeg naar meldingsplicht, hoe zit dat dan in elkaar? Het was altijd al gewoon om dat via een formulier te doen en dat blijft ook zo. Uw andere vraag over mensen die slapen langs de openbare weg, dat ziet op het slaapverbod. En dat slaapverbod is opgenomen in de APV. Kijk ik even naar mijn buurvrouw.
Je kunt een slaapverbod... Het is de mogelijkheid om een slaapverbod op te nemen in je APV. Alleen is het wel zo dat we, wanneer iets heel vaak voorkomt, en dan, of heel vaak, wanneer er een aanleiding is om een verbod op te nemen in de ABV, dan doen we dat ook zeker. Alleen die aanleiding moet er dan ook wel daadwerkelijk zijn. En het is niet zo dat wij veelvuldig meldingen krijgen van mensen die slapen langs de openbare weg in de gemeente Tubbergen. Dus vandaar dat we nu nog niet hebben besloten om dat slaapverbod af te nemen in de APV.
Moest met de winkelwagentjes hetzelfde waarschijnlijk.
Over de winkelwagens hebben wij even een onderling. Want ja, die komt hetzelfde verhaal. Die kom ik ook niet echt heel veel tegen. Op het moment dat iemand dat, en ik daag u allen uit, als u winkelwagentjes langs de kant van de weg ziet die daar niet horen, ja, geef dan een seintje. En dat kan ook via het meldpunt van de gemeente. Dan wordt daar wel op geacteerd. Want dat hoort natuurlijk niet zo. Dus dan zou ik veel meer voor kunnen stellen dat we rechtstreeks die ondernemer nou aanspreken. Maar om dat nou te vatten in een administratieve stuk als deze APV, ja, persoonlijk denk ik dat dat niet de bedoeling is. En een andere vraag van u is, waar vinden wij informatie over de openbare inrichting café hotel? Dat ziet op de alcoholwet.
Daar heb ik het niet gevonden.
Dan via de voorzitter.
Naar mijn jurist kijken rechts van mij.
De dranken, dan moeten hotels, restaurants dat aanvragen middels een alcoholwetvergunning bij de gemeente. Als het echt gaat over de exploitatie, dan is het zo dat gemeentes een exploitatievergunningenstelsel in werking kunnen hebben. Maar dat hebben wij als gemeente Tubbergen niet in werking.
Nou, dat brengt bijna mijn klomp, moet ik zeggen. Want ik zie grote verhalen over ondermijningshuizen die geopend worden. Horeca is een van de regelingen waar Bibop van toepassing is. En we hebben dan niet eens een vergunningsstelsel om te onderzoeken of horeca wel of niet aan de regels voldoet. Er moet toch een vergunningeis zijn voor het openen van een café. En die hebben we dus niet. Als dat zo is, dan komt er. Nou ja, dat ga ik niet zeggen. Maar dat verbaast me. Ik schrik daar erg van.
Ja, de alcoholwetvergunning die wordt getoetst aan de wet Bibop. Dus
graag even via de voorzitter, als het even kan. Ja.
Ja, dat gaat over het schenken van alcohol in de dranken, dat klopt. Alleen is het zo dat hotels, restaurants, cafés eigenlijk in principe altijd een vergunning aanvragen voor het schenken van alcohol in de dranken. Een exploitatievergunningenstelsel is een extra vergunning voor die ondernemers die in basis niet altijd wat toevoegt, omdat ook de alcoholwetvergunning al via de wet Bibop verloopt.
Voldoende op dit punt, heer Keurbeek?
Nee, ik ga het verder uitzoeken en ik kom er later op terug.
Ik zou daar nog wel aan willen toevoegen, want u bent over zo'n ondermijningshuis. Ik denk dat een dergelijke ontwikkeling heel goed is dat we daar op zijn minst aandacht voor hebben. En de grote thema's zijn daar drugslabs, synthetische drugs, hennep, mensenhandel, illegale prostitutie. Dat zijn nogal wat grote onderwerpen. En landelijk en ook vanuit het integraal veiligheidsplan, wat u hier als raad ook heeft vastgesteld, zijn dit de focusgebieden en de aandachtsgebieden waar langs de ondermijning op dit moment grotendeels wordt aangepakt. Ik hoor ook mijn dierbare collega, de ambtenaar, zeggen dat ze daadwerkelijk bij elke vergunning op die manier kijken. En dan wordt er ook getoetst. En Bibop is daarin een zwaar instrument. Maar het is niet zo dat wij hier helemaal niet in de gaten houden hoe het hier met de drank en horeca gaat. Dus dat wil ik dan hier bij voorbaat al wel wegnemen. Hoe dat juridisch verder is ingericht, ja, u kunt er altijd voorstellen te doen. Maar mijn indruk is wel dat wij dat op dit niveau hier goed op orde hebben en dat er goed toezicht op is. Maar ik hoor u graag verder.
En dan kom volg ik bij, u de beantwoording?
Ja, dan kom ik bij, dankjewel voorzitter, dan kom ik bij de heer Haarhuis. Regeldruk, ja, volgens mij heb ik dat antwoord al gegeven, meneer Haarhuis. We zijn er juist mee bezig om het eenvoudiger te maken. Want dat is ook een signaal wat we overal ook terugkrijgen. Dat het complex is, bureaucratisch is, terwijl we ook juist die vrijwilligers willen helpen. En bij mevrouw Heithuis tenslotte. Volgens mij heb ik die vraag ook al beantwoord. Participatie zit hem vooral op die grote beleidsstukken en worden meegenomen in informatie en actualisaties. Maar APV-actualisaties vinden toch eigenlijk wel om het jaar, anderhalf jaar plaats. En afhankelijk van de actualisatie die voor ligt en het advies wat wij vanuit de VNG jaarlijks krijgen. Volgens mij heb ik dan al de vraag beantwoord, voorzitter.
Tot zover de beantwoording van het college op de vragen uit de eerste termijn. Begin ik even aan de andere kant of er nog vragen zijn voor de tweede termijn. En de behoefte is aan de tweede termijn de heer Haarhuis, de heer Groothuis, de heer Ode Vrielink. Tot zover, de heer Haarhuis.
Ja, voorzitter, ik heb nog een extra vraag. Wij lazen ook, en mocht het niet zo zijn, dan hoor ik het ook graag, maar dat de tijden waarop kabitschieten toegestaan is, wordt teruggebracht van enkel 10 uur 's ochtends tot en met 12 uur 's avonds op in 31 december. Ja, met oog op een mogelijk landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, wat wij natuurlijk erg jammer vinden, kan ik me voorstellen, en ik weet niet of dat ook hier gaat gebeuren, maar dat men in de toekomst wellicht juist meer gaat kabitschieten, ook na Oudjaarsnacht, zodat het dat gebeurt volgens mij ook in andere regio's, bepaalde regio's in Nederland. Wat voegt het beperken, het terugbrengen van deze tijden eigenlijk toe? Is daar een bepaalde reden voor?
Dank u wel. Maken we het rondje eerst even af met de heer Groothuis als eerste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vroegen ons nog af hoe de inwoner het daadwerkelijk merkt deze verandering in APV en hoe wordt het gecommuniceerd naar de inwoner? Dank u wel.
Dank u wel. Dan tot slot voor de tweede termijn, ja, Ode Vrielink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even een verduidelijking ten aanzien van mijn eerste vraag over de meldingsplicht. Wij lezen dat het gaat om een meldingsplicht voor maatschappelijk onderkomen. Dat is wat ons betreft nieuw. En dat is bijvoorbeeld een evenement in een MFA of een cultuurhuis. En onze vraag is of dat dan eerder ook geen meldingsplicht had en nu dus wel. Of dat correct is. Dus stel bijvoorbeeld in een MFA wordt een kamp georganiseerd voor bijvoorbeeld 40 personen. Moet dat nu gemeld worden en eerder niet? Dat is nog een vraag over de meldingsplicht. En ten aanzien van het kabitschieten. Is er dan een voor die leeftijd dat iemand van onder de 16 geen kabit mag schieten. Is daar dan een juridische noodzaak voor of jurisprudentie wat deze wijziging heeft gemaakt of hebben we dat zelf zo besloten? Die twee aanvullende vragen.
Dank u wel. Ik kijk nog een keer naar de commissie of er nog vragen zijn of behoefte aan het tweede termijn. In ieder geval gaan we naar het college.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Haas, u vraagt naar tijden. En dat is enkel gebaseerd op de ervaring die we de afgelopen jaren hebben gehad. Dat na middernacht, je hoorde misschien wel eens een knal, maar echt geen kabit of bijna geen kabit meer werd geschoten. Dat zijn de data waarlangs wij dit hebben opgesteld, waar Leonie dit heeft opgesteld namens het college. Meneer Groothuis, welke veranderingen merken de burgers? Nou, elke burger hier in, inwoner moet ik zeggen, burgers, elke inwoner hier in de gemeente Terbergen, die is wel ergens betrokken bij welke club, vrijwilligersclub dan ook. Dus ik mag hopen dat, wat voor evenement dan ook, wanneer in het jaar dan ook, dat als er een aanvraag gedaan moet worden of een melding moet worden gedaan, dat wij minder gaan horen, oh wat is het allemaal ingewikkeld en bureaucratisch daar op dat gemeentehuis, en dat we vaker gaan horen, ze denken met ons mee, het wordt eenvoudiger. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook op die manier gaan merken. En wij gaan bij de grote beleidsstukken, en daar is ook al input van alle mensen uit opgehaald, daarover communiceren. Dit is slechts een actualisatie. En dat klinkt plat en klein, dat kan wel degelijk impact hebben. Maar bij het grotere evenementenstukken, de evenementenvisie, waar we nu al mooi op dreef zijn, daar hoort een heel communicaté en een nieuwsbrief, et cetera. Dus wij houden wel degelijk ook daar het goed in de gaten, zeker Leonie, om dat ook naar onze inwoners toe te brengen. Maar ik hoop dat ze vooral op basis van de ervaring straks zullen zeggen, gaat de goede kant op. En meneer Ode Vrielink, meldingsplicht van maatschappelijke onderkomens, dat is ook interpretatie en dat is, volgens mij moeten we dat als juristen onderling dan maar gaan bespreken, want ik ben ook geen jurist, dus ik kijk weer naar rechts.
Oh, dat is, ja. Eerder was het zo dat ook wanneer bijvoorbeeld binnen bij cultuurhuis of een ander maatschappelijk onderkomen een evenement georganiseerd werd, dat er altijd middels de inrichtingstekening een vergunning moest worden aangevraagd. Nu hebben we nog eens heel goed gekeken naar of dat nou echt daadwerkelijk noodzakelijk is. En in het kader van brandveiligheid worden er sowieso al toetsen uitgevoerd. En op het moment dat er dus in de buitenruimte verder geen objecten geplaatst worden, dus geen snackwagens en alles blijft binnen, dan speelt vaak het geluid ook niet een hele grote rol. Dus hebben we gekeken of we dat inderdaad met een meldingsplicht konden oplossen, zodat ook daarvoor geen vergunning meer hoeft worden aangevraagd. Dus voldoe je aan bepaalde voorwaarden, dan hoef je ook bij een maatschappelijk onderkomen geen vergunning meer aan te vragen.
Dankjewel, Leonie. En uw tweede vraag, dat is toch weer die grens van 16 jaar. Het gaat echt om veiligheid. En iemand van 16 is misschien net iets minder onbezonnen en onhandig dan iemand van 12. Dat is mijn opvatting, hè. Maar ik begrijp dat er ook in de regio, ook bij andere gemeenten gekeken is op basis van die ervaringen. En ik kijk nog één keer naar rechts of er ook jurisprudentie op is. Dat vraag ik mij af. Het is echt op basis van hoe dat ook elders in den landen is georganiseerd.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk nog heel even naar de commissie of er nog verduidelijkende vragen zijn op deze beantwoording. Heer Harreus.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, toch nog een opmerking. Ik begrijp dat de wijziging van de tijden is gebaseerd op ervaringen vanuit het verleden. Maar mijn vraag kwam met name tot stand vanwege het feit dat er mogelijk een landelijk verbod komt. Wat wel veranderingen teweeg kan brengen. Wellicht dat men dan op een andere manier vertier gaat zoeken. En als ik het goed heb, valt het kabitschieten niet onder het vuurwerk, wettelijk gezien. Dat weet ik niet helemaal. Maar is het niet een idee om de tijden gewoon dan zo te houden met het oog op eventuele veranderingen?
Dank u wel. Duidelijke vraag. Het college.
Dat is een enorm politieke vraag. En dat is mijn antwoord. En het mooie is, ik wil natuurlijk dat we tot een mooie oplossing komen met z'n allen, dat er een goede besluitvorming komt. Maar het mooie is ook dat er daarom altijd APV wordt geactualiseerd. Want wie dan komt, dan kijken we er opnieuw naar. En het kan vrij vlot, omdat het toch wel met enige regelmaat weer wordt aangepast. Dat bedoelde ik ook met dat het een document in progress is. Dus ja, aan u.
Maken we even een conclusie als raadscommissie zijn. Kan u door als hamerstuk of als bespreekstuk?
Wat ons betreft een bespreekstuk, ook vooral gelet op het punt van die 16 jaar. Wij vinden het belangrijk om tradities door te geven en we vragen ons af of we dat hier niet mee ondermijnen. Dus wij gaan het debat aan in de raadsvergadering en wellicht volgt een amendement, maar dat gaan we zien.
Dank u wel. Dan is het eigenlijk formeel al een bespreekstuk. Dan ga ik nog even een rondje afmaken om eerst te kijken hoe de hazen lopen, zeg maar, in de raadscommissie. Kijk ik even naar gemeentebelang en VVD. Ja, bespreekstuk. Unaniem in ieder geval. Dan gaat ik door als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 27 mei aanstaande. En sluit ik bij deze de vergadering. Ik dank u voor uw inbreng, uw aanwezigheid en ik wens u nog een hele fijne avond.